Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Vandaag nemen we u mee naar de Paraview-beurs, waar allerlei spiritueel begaafden hun diensten aanbieden. In de boekenrubriek bespreekt Nico Tiedeman de zen-klassieker De Poortloze Poort, die onlangs in een Nederlandse vertaling verscheen. En u hoort de column van Jotika Hermsen. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Voormalig Sovjet-president Mikhail Gorbachev moest om gezondheidsredenen verstek laten gaan bij de bijeenkomst van Nobelprijswinnaars die gisteren van start ging in Hiroshima in Japan. De bijeenkomst staat in het teken van nucleaire ontwapening. President Obama heeft de uitnodiging afgeslagen, maar de Dalai Lama is wel aanwezig in Hiroshima. Hij betreurt het dat de Nobelprijswinnaar van dit jaar, de Chinese dissident Liu Xiaobo, en de Burmeese Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi niet aanwezig kunnen zijn. Andere deelnemers zijn de Poolse voormalig vakbondsleider Lech Walesa, voormalig president van Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk en de Oost-Timorese president José Ramos Horta. De Thaise kroonprins Maha Vajiralongkorn zal vandaag zelf het vliegtuig besturen waarmee zijn vrouw en kinderen, een groep ministers en andere Thaise hoogwaardigheidsbekleders een bezoek zullen brengen aan de Indiase pelgrimsplaats Bodh Gaya. De passagiers betalen $16.500 per ticket, waarvan een groot deel wordt geschonken aan twee stichtingen die studiebeurzen en slachtofferhulp financieren. Met de koninklijke reis wil men ook het religieus toerisme van de Thai naar India promoten. Boeddhistische monniken in Cambodja mogen niet deelnemen aan het waterfestival om te voorkomen dat ze onfatsoenlijk gedrag vertonen, zoals het zich mengen onder schaars geklede vrouwen en zoenende stelletjes. Het zou hun discipline schade toebrengen. Dat heeft de hoogste monnik Nongnet woensdag bekendgemaakt. De regels van de Boeddha worden geschonden als een monnik zich tijdens het waterfestival vrijelijk tussen normale mensen beweegt, zei hij. Tijdens het jaarlijkse carnavaleske waterfestival doen ongeveer 400 houten boten mee aan roeiwedstrijden. Ook zijn er concerten, vuurwerk en nachtelijke feesten. Verwacht wordt dat 2 miljoen mensen naar de hoofdstad Phnom Penh komen. Zo'n 85% van de 14 miljoen Cambodjanen is boeddhist. Het land telt 4000 boeddhistische tempels en 50.000 monniken. Tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de Bos, vorige maand in het Amsterdamse Compagnietheater, gaf de New Yorkse multimediakunstenaar Sanford Biggers een presentatie van zijn werk dat geïnspireerd is op de Afro-Amerikaanse straatcultuur. Menno Bijleveld sprak met Biggers over de wisselwerking tussen zijn multimediakunst, de hiphopcultuur en het zenboeddhisme. Yeah. Shout out naar de Bims, nigga. Yeah, check it, mic, check, aim, ten, boy, man, kom dan.
You made an installation called the Mandala of Co-option for the 10th anniversary of the Buddhist Broadcast Foundation here in the Netherlands. What was the assignment you got for this occasion?
Well, actually, it came about because of a chance meeting in London last year when I was speaking at the V&A Museum. And I met Babette and
the director,
yes. And she was interested in my work from the presentation that I gave, which I spoke of some connections and considerations I had for Buddhism, ritual, and hip hop and street culture from the US. That's initially how it started. The piece that we'll be performing here is originally from a larger piece called Mandala of the Bee Bodhisattva, which is my fusion of Bodhisattva and B-boys. And what we'll be doing is having an improvisational and freestyle dance and performance around one of my sculptural dance floors.
How will the dance floor look like?
Well, the dance floor is fashioned after a mandala. It's not an actual mandala. It's my own version of a composite of several mandalas that I've seen. And it is made out of hand-carved rubber tiles. And they're placed together into approximately 5 meter by 5 meter square. And I use it as a platform or a stage even for dancers to perform.
You were talking about the b-boys and the b-bodhisattvas. What are, from your point of view, bodhisattvas and the b-boys?
Well, this really goes back to a bit of personal history. Growing up in the 70s and breakdancing and DJing and emceeing and doing graffiti in the early 80s. And at that time, where I grew up in South Central Los Angeles, everybody basically was always practicing one of the hip-hop arts. It was just sort of the way we all entertained ourselves. But gradually, we became more and more serious. Some of us went more into the music, and some went into the dancing. I was dancing at that time. And every day, or a couple times a week at least, we'd go to the same house, and we'd practice and warm up. And it was really a routine or a ritual, almost like a martial artist might take. I remember that as a very important part of my childhood because, you know, all the ideas that my parents wanted to teach me about discipline and practice, which I never would do for things they chose. When I found breakdancing and it was me and my friends, then I found it easy to actually practice and discipline and challenge myself. So I think that experience is similar to a lot of other people who are dancers or MCs or creators or performers of any type. And the bodhisattva aspect, in the mid-90s, I was living in Japan for a few years. And at that point, I got really interested in Buddhism, started to learn more about the bodhisattva, and started to see combinations between not just bodhisattva, but Orisha as it relates to African religions, and saints as it relates to Catholicism, and different avatars of and personas of people who become enlightened or transcend. And once again, I remember as a dancer, those moments of transcendence when you're so deep in your craft. And, you know, there's people, other people you're dancing with, and people cheering you on, and it becomes a transcendent moment. So at that point, I started to combine b-boys and bodhisattva into the b-bodhisattvas.
And for this occasion here in the Company Theater in Amsterdam, you work together with mainly Dutch musicians and dancers. Did you choose the dancers and musicians yourself?
I did not, but I did have a contact here, Kimo. You may have heard of MC Kimo. And through his group and partners and friends and colleagues that he works with, he was sort of my conduit to that scene. You know, I trust his judgment and his taste. The whole idea with the piece is that it's largely improvisational. And rather than me handpicking people, I sort of like to see it organically come together with one or two contacts. It's always that way.
So what will happen during the performance on Sunday will be a surprise to yourself?
Yeah, largely. It will be a surprise to me and probably a surprise to the other people who will be performing. I'll probably start it off by speaking a bit about some of my past projects and showing some images and video, and then introduce the MCs and the dancers in the spirit of improvisation and being in the moment and being open to react to the audience and other precepts that I think are related to Buddhism. I'll introduce the performers and they'll do their thing. Dit is geen zwarte militie, maar wel zwarte handschoenen, zwarte mutsen voor de competitie. We hebben visie, krachten bundelen en je merkt dat het werk, eigen merk, mijn muziek, levenswerk, zie het als een scriptie, biologie en Google de betekenis van niks in mijn zinnen, klinkt voor jullie logisch, geobsedeerd door materie. You're not a performance artist yourself, but you work with performers. Why is that? Why don't you perform yourself anymore? Well, I do. I do. It just depends. I mean, I find the term performance to be a bit problematic, especially for myself. I come from more of a sculptural and installation background, but a lot of my sculptures and installations are interactive. Many times I'm the one interacting, but I also like to set the work up almost like a stage for the viewer to become the performer. In that respect, I do think performance is a part of my work. Sometimes I do perform either musically or I direct or, you know, I participate in the performance as Sanford Biggers, but oftentimes I like others to do it, so it takes some of the attention off of me. I like setting up the situation and once again employing other people, having other people come in and add their own essence and their own vision and energy to the project. So, you know, I'm into that kind of collaboration. And I think the act itself, even the process, is performative. I'm excited to see what they come up with. You know, I've heard a lot about these MCs and I've listened and heard clips of them. So, you know, I'm sure they're going to be great. So I'm going along for the ride.
Is the mandala of co-option related to Buddhism?
Yes, the Mandala Co-option, actually the name here is not exactly the name of the piece, but I did another mandala that I call the Mandala of Co-option because it was really actually showing the co-option of one culture of another's. And that piece was more of a critique, I think, of our desire to co-opt each other. So it doesn't necessarily apply to this project so much. I think it might have been a misprint.
So you have another name for this piece?
Yeah, this one is the Mandala of the Bodhisattva.
You also use the same motif as you used before.
Well, essentially, it's an ongoing piece. I mean, every city it goes, it gets reinvented. And every time a performer steps on that floor, it gets reinvented. So I don't really see it as a finite project. And I really think when you see the floor itself, you'll see the scuff marks that have accumulated as it's been shown in New York and San Francisco and London and Germany. The idea is that it keeps history. It shows the patina of its use. So every place, ultimately, if you see the floor and there are no dancers around, you can look at the scuff marks and just imagine the footprints and the dance and the footwork of the performers that were on it. So it's active even when there aren't participants on it.
And is it worth to repeat this performance all the time again, all over the world?
Well, it's different every time, so yes, you know, I think it is. Also like the same spirit of a jazz improvisation. The song itself might actually have a name, but every time that musician performs it, it's a different piece. It's constantly organic, constantly flowing. MC lyrics klinken zo demonisch, wij zijn filantropisch en Google de betekenis van niks in mijn zinnen. Klinkt voor jullie logisch, vocabu breed, vocabu vreemd. Je ziet dat hiphop wordt geleefd en waarom vrees je dat wat je niet kent? En daarom kan je kiezen, zodat we nooit ons woord verliezen. En wat wil je liever, niks doen en ondergaan, of als de front op ze staan? Ik beland niet onderaan.
There's one term I think is quite important in how you work and how you view the world, is the wabi-sabi, is that right?
Yes, wabi-sabi.
What does it mean?
Originally, it was a term that was derived from the aesthetic in Japan of the beauty in the rusticity of things and the perfection of imperfections. And I think that really came from the tea ceremony and when the Japanese developed their own type of serving cup and ceremony related to tea, you know, that was very different than the British and the Chinese version. And I think the sort of the Raku school of ceramicists that had made these beautiful objects that were beauty because of their mundane, earthly qualities. That aesthetic of wabi-sabi, I think, is in my work as I use found materials and even the floor tiles that are used for the mandala are surplus floor tiles that used to be used for hospitals and high schools in the U.S. around the 1960s. So these are old, discarded materials that in this case you can put together to make something beautiful and even represent the celestial or the otherworldly. So I think there is the profundity in the mundane, and wabi-sabi encapsulates that idea.
In the interview I read, you were also talking about the altars in Haiti, using cigarettes, very mundane stuff on the altar, but as soon as it is placed on the altar, it becomes different.
Sure, sure. I think also the veneration and the intent behind an object, regardless of how mundane, somehow that object receives that energy and can project it back out. And I think the altars in Haiti are a perfect example where you might see, I think I mentioned seeing a Barbie doll next to a pack of cigarettes, next to a crumbled up dollar bill and, you know, a bottle of perfume and a cup of rum. And all of a sudden, when that's all together, these objects magnify their power and they become much larger and much stronger expressions than any individual object that's up there by itself.
So where does the power come from?
Faith, you know, belief, faith. I think these things are repositories for our wishes and our desires.
And you believe that these objects are charged by the faith and belief of the people who practice the belief?
Yeah, absolutely. But I think that's a syncretic notion. I mean, I think it happens every day. It's like somebody worships their own car or their clothes or a pair of shoes. You know, it's the same type of energy and want and desire that you put into that object that makes it powerful.
If you bring that in relation to your own work, you're like, for example, the mandala of co-option and your other mandalas, how does it work?
Well, I think it's a conversation. On one level, while I'm creating it, my intent and my thoughts or the energy that I'm channeling to make that work is inherent in the object itself. But when I open that object up for other people to either watch or participate on, in this case the dance floor, everybody else's energy also goes into that floor. So when you asked earlier if it's important or necessary for that same piece to be used or for that to be ongoing, it is, because it accumulates more and more power as it travels. So ultimately, it is a power object. And my projection is that at one point, we could look back and see this piece in 20 years, and there may be no dance on it at all, but you could still sort of sense all that energy and all the feet and everybody's collective force on it.
At that time, it still is noticeable.
I hope so. We'll have to see. But that's how I'd like to romanticize it in my mind, yeah, for sure.
Maybe it becomes an object of pilgrimage.
Yeah. Yeah. Let's hope. And I don't live again, and I don't feel it yet. All the fucking thirsten in the lucht, ja, iedereen, we doen het voor de lucht. Want zo voel ik me, alle fucking thirsten in the lucht. Nou, iedereen, en daarom doen we dit, en daarom voel je dit. Alle fucking thirsten in the lucht, ja, iedereen, we doen het voor de lucht. Want zo voel ik me, alle fucking thirsten in the lucht. Nou, iedereen, iedereen.
What is it that you want to communicate with your mandalas?
I like to think of them as places where people can freely express themselves, but also to stimulate dialogue and conversation. So people who may not be familiar with Buddhism learn more about it, and people who may not be familiar with the deeper aspects and thoughts of people who are, you know, breakdancers or MCs or some of the what's happening beyond just the aesthetic of street culture and hip-hop. I'd like to be that cross-pollination, cross-dialogue regarding those subjects.
And does it also work out like that, like you want it to be?
I think so. Every time I've shown the work or every time I've spoken about the work, inevitably somebody comes up to me afterwards and says, you know, I first started listening to the Wu-Tang Clan and they mentioned this stuff about Shaolin Kung Fu, and then I studied that and learned more about Buddhism, and, you know, people start to connect the dots as it touches them, as they feel it and internalize the work. So I definitely think it does that.
You also like to associate the hip-hop culture with martial arts.
Yes, martial arts, but also more improvisation, really. I think improvisation is such a key element of hip-hop, and I think to do that takes the ability to really open yourself up to your surroundings and make very, very, very quick decisions. In fact, they're almost not decisions. They're almost instinctual. When an MC is freestyling and somebody holds up, has a blue shirt on, and they have to improvise that and then look at somebody else's shoes, and then the DJ puts in a scratch, it's on the, you know, it's right there on the fly. And somehow I liken that to being in meditation, where you might find something, a thought or an impulse or a sensation that can take you off the path of meditation. But what you learn to do is sort of incorporate that and then let it back out very quickly. You know, so it's constantly sort of being very sensitive and very present in order to sort of be beyond that conscious level of presence. De keuze is van jou en niemand anders. We bundelen de krachten in de hoop dat het verandert. Tijd om te verenigen, alle vuisten omhoog. Stuur hoop naar de menigte. Zeg de mensen geloven, hoop moet verbeteren. En ja, ik weet dat het moeilijk is, maar niemand anders gaat het doen, dus daarom doen we dit. En daarom doen we dit, en daarom voel je dit. Alle fucking vuisten in de lucht, ja, iedereen. We doen het goedelijk, want zo voel ik me. Alle fucking vuisten in de lucht, nou, iedereen. En daarom doen we dit, en daarom voel je dit. Alle fucking vuisten in de lucht, ja, iedereen. We doen het goedelijk, want zo voel ik me. Alle fucking vuisten in de lucht, nou, iedereen. Iedereen. Iedereen.
U hoort een bijdrage van Menno Bijleveld. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse column, vandaag door Jotika Hermsen.
Ik kijk door het raam en zie een boom in de tuin van Huize Loreto in Lievelde. Hij staat daar onbeschrijfelijk mooi te zijn. De bladeren zijn goudgeel in alle schakeringen van licht naar donker. En als de wind ze aanraakt, beweegt er een kraag van kleur. Hier en daar beginnen de takken te kalen. Het zal niet lang meer duren voordat alle bladeren zijn verdwenen. Ze dwarrelen naar beneden. Ze landen op het grasveld, goudgeel op groen. Verderop liggen de bolsters van de kastanje. Ze bedekken het pad dat naar de voorkant van het klooster leidt. hulsjes van halfvolle en lege stekels. De boom zelf weet niet dat hij mooi is. Dat maken wij ervan. De boom weet niet dat hij naast de kastanje staat en vindt zichzelf ook niet mooier dan de kastanje. Hij weet ook niet dat hij een eik is en voelt zich niet minder dan de kastanje. Hij heeft geen oordeel. Wij waarderen, geven namen en maken een indeling. Jij bent mooi en jij bent niet mooi. Wij vergelijken. Hij doet dat niet. Hij is er gewoon. Wat is dat eigenlijk, gewoon er zijn? Het is nog vroeg in de morgen en heel stil in huize Loreto. Mijn kamer is op 2 hoog in de rechtervleugel. Samen met de linkervleugel zijn er minstens 30 kamers. En in elke kamer woont iemand voor 10 dagen. We zijn hier op retraite. Beneden in de brede gangen staan tafels met dozen vol boeken. We worden verondersteld niet te kijken, maar ja, het kan niet missen. Theologie, filosofie, Bijbel, geschiedenis, kerkboeken, cd's, wegenkaarten. De bibliotheek is waarschijnlijk opgeschoond. Over een half jaar gaan de paters weg. Het klooster gaat dicht. Voor mij heeft de aanblik van die tafels met boeken iets ongelooflijk treurigs. Het is herfst. De zomer is voorbij. De bladeren vallen af. De boeken zijn vergeeld. De paters zijn op leeftijd en het klooster gaat dicht. Wat is het eigenlijk, gewoon er zijn? De meditatieruimte zit vol met vrouwen en mannen, veertigers, die 10 dagen in stilte willen doorbrengen. Ze mediteren en denken na over balans in het leven, over doen en over zijn, over zingeving. Jawel, ze zijn bekend met doen. Ze verbinden doen met jong en dynamisch, ze gaan ervoor. Ze plannen hun dagen en trekken hun agenda's. Maar de reden dat ze hier zijn, is dat ze minder willen doen en meer willen zijn. Al gauw wordt hen duidelijk dat het moeilijk is om stil te zitten en niets om handen te hebben. In het dagelijks leven is er altijd wel iets te doen. Een tijdschrift, het mobieltje of een tv-scherm. Zelfs in de wachtkamer bij de tandarts kun je het laatste nieuws volgen. Hier is dat anders. De boom stoort zich niet aan drukte. Hij is er gewoon. Hij heeft niets om handen. De paters zijn op leeftijd. Eens waren ze ook jong en dynamisch en vol enthousiasme en idealen. Ze studeerden en vertrokken naar verre landen, leefden daar eenvoudig en deelden hun kennis en hun hart met degenen die minder hadden dan zij. En nog steeds stellen ze hun krachten beschikbaar, zonder aanzien des persoon. Ze zijn er gewoon. Van Boeddha leren we dat alles komt en gaat. Wees opmerkzaam in het hier en nu. Want alles komt en alles gaat. Wees aanwezig bij wat je doet en wat er is. Zonder gehechtheid, maar ook zonder wegduwen, zonder aversie. Zonder oordeel of verwachtingen. En in de praktijk zou dat kunnen heten jezelf liefdevol omarmen. Niet alleen als je je goed voelt, maar ook als je je slecht voelt. Dat betekent je eigen gebrokenheid, als die er is, accepteren. Je mens zijn accepteren, precies zoals het is. Je medemens accepteren, zoals die is. Zorgvuldig omgaan met wat je is toevertrouwd. Jezelf niet vergelijken met anderen en je geen zorgen maken over je toekomst. Gewoon zijn met wat er is, hier en nu. Als het regent en als de zon schijnt. Vandaag wonen en morgen verhuizen. Dag paters, dag boom, dag lievelde.
U hoorde Jotika Hermsen. Volgende week wordt de column verzorgd door Lan Go. Onlangs verscheen De Poortloze Poort, de Nederlandse vertaling van de Mumon Kan, een klassieke verzameling koans. Ze zijn van commentaar voorzien door de Japanse zenmeester Yamada Kun, die overleed in 1989. Aan Nico Tiedeman eerst de vraag wat een koan precies is.
Koan is een verhaaltje, vaak een dialoog tussen een leraar en leerling. En dat is eigenlijk een succesverhaaltje. Namelijk, er blijkt uit dat verhaaltje dat de leerling die de leraar vraagt, bereikt de verlichting. Dat zijn allemaal Chinese verhaaltjes. In de tijd zo van pakweg 600 na Christus tot 900 na Christus, 1000... En die verhaaltjes die zijn dus bijeengebracht, die komen weer uit andere teksten, die hebben ze bijeengebracht in een selectie. En die worden nu opnieuw gebruikt in de hoop dat die verhaaltjes, die dialogen, die woorden, dat die de leerling verlichting, oftewel inzicht, verschaffen.
Vaak wordt er gezegd, een koan is een raadsel, een paradox. Dat soort woorden hoor ik jou nu helemaal niet gebruiken.
Nee, ik hou er ook niet van. Een koan is helemaal geen raadsel. Soms betreft het een paradox. Soms ook niet. Kijk, er is ook met die koan, zijn ook weer wat mythologische verhalen omheen. Je moet echt goed kijken van wat het is. Een koan, als je daarmee gewerkt hebt, is glashelder. Wat daar bedoeld wordt, dat is heel helder te zien. Er is niks raadselachtig. Voor een buitenstaander kan het heel onbegrijpelijk zijn. He, als je ook zo'n boek als dit, De Poortloze Poort, als je dat koopt en je denkt van nou, dan ga ik eens wat over zen lezen. En je weet verder niks van zen en je hebt nooit iets met zen-meditatie, je hebt nooit iets over gehoord. Dan heb je een heel moeilijk boek in handen.
Het begint toch al bij de titel, De Poortloze Poort?
Daar begint het al mee. Want wat wordt ermee bedoeld? Het wordt ermee bedoeld namelijk dat er een poort is en tegelijkertijd geen poort. Nou, dat is een paradox. Het is een beetje vreemde literatuur. Het is Chinees in oorsprong. Het betekent, je moet ook wel iets weten, toch, over een aantal begrippen, woorden, termen die erin voorkomen.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, de eerste koan heeft een hondje boeddha-natuur. En Yoshu, de Chinese zenmeester, die antwoordt, moe, en dan is moe Japans in dit geval. Ik denk, je moet toch iets gehoord hebben over boeddha natuur. Over wat een hondje is, dat zal iedereen ongeveer weten. Hoewel. Maar wat boeddha natuur is, daar moet je toch iets over gehoord hebben. En dat moe, wat eigenlijk betekent nee of niets, vertalen sommigen. Beter is niet iets. Niet iets speciaals, niet iets bijzonders, ja. Daar moet je toch een beetje vertrouwd mee raken. En zo zijn er meer. Het is geen lectuur dat je van kaf tot kaf even lekker doorleest. Het vraagt commentaar, het vraagt uitleg van begrippen, van namen die erin voorkomen. Er zitten verwijzingen in naar gebeurtenissen, waarvan het toch goed is om te weten wat bedoeld wordt. Kortom, het is ingewikkelde literatuur.
En mag je nou zeggen dat het echt bedoeld is als stof tussen leerling en leraar?
Ja, het is echt bedoeld van de leraar zegt tegen de leerling, weet je wat, ga jij nou eens werken met deze koan? Dat betekent, kijk eens wat de essentie van die koan is en hoe druk je de kern van de koan uit? Dus niet, hoe leg je hem uit, de verklaringen, nee, maar hoe laat je zien dat je, waar die koan, waar dit verhaaltje, waar die dialoog over gaat, dat je inzicht daarin heb. Je moet je inzicht omtrent deze koan moet je laten blijken. En dat gebeurt doordat leraar en leerling elkaar een aantal keren ontmoeten. En de leraar vraagt elke keer, nou, waarom zegt Joshua, in dit geval van moe, waarom zegt hij moe? En dan moet de leerling daarop antwoorden door te laten zien waarom Joshua moe zegt. En elke keer als het niet goed is, wordt de leerling weggestuurd. Zegt, nou, ga er nog maar eens een tijdje op door. En dan komt hij weer terug, net zolang totdat het, het kwartje gevallen is.
En volgens de mythes kan dat wel enkele jaren in beslag nemen.
Ja, dat zijn mythes. De eerste koan is het lastigst, maar op een gegeven moment is het allemaal glashelder wat er moet gebeuren. En ik vind, maar daar heeft elke leraar ook wel weer zijn eigen gedachten over. Ik vind, je mag de mensen best een beetje helpen. Je hoeft er wat mij betreft niet jarenlang op te zwoegen. En laten we wel wezen, de situatie in Japan, in de Zen-tempels, de Rinzai-tempels, is een hele andere dan hier. In die Rinzai-tempels, daar krijg je bijvoorbeeld tijdens de Shishin, daar kan je de Roshi 2 keer per dag rond die koan treffen. Ja? En ook nog gedurende het jaar, dat is allemaal, de mensen die daar wonen, die kunnen bijna elke dag naar hun leraar gaan.
Waarom is het nodig dat er meerdere koanboeken zijn? Je hebt dan de Mumonkan en de Heikkan Roku, maar dit is dus weer met ander commentaar dan het boek The Two Zen Classics, wat niet vertaald is, waar je eigenlijk altijd iedereen mee rond ziet lopen.
Nou kijk, behalve dat het dus een verzameling teksten, kleine teksten zijn, hè, om direct als beoefening te gebruiken, contemplatie, dienen deze verhaaltjes ook voor de zenleraren als aanleiding om hun dharmalessen te geven. Elke zenleraar stelt natuurlijk grote eer in om vooral te laten blijken dat hij inzicht heeft in deze koans, dus die geeft zijn commentaar erop. Vandaar dat dit is eindeloos becommentarieerd. En ik denk dat elke zenleraar 1 of 2 keer in zijn leven voor zijn leerlingen deze koans bespreekt in zijn dharmalessen. En sommige die worden zoals deze van Yamada Koan, nou ja, die worden uitgegeven.
Wat is bijzonder aan deze Yamada Koan?
Nou, op de eerste plaats, het is een heel bijzondere man geweest. Hij was een leek, is jarenlang directeur geweest van een ziekenhuis, had een heel drukke baan. Is in de leer geweest bij Yasutani Roshi. En Yasutani Roshi was oorspronkelijk een Soto-priester, is uit onvrede daar weggegaan. Is Koan studie gaan doen, heeft ook transmissie in de Linnets gekregen. En Yasutani, nou, die heeft ook in het Westen grote invloed gehad. Yamada is bij hem gaan studeren, heeft ook transmissie van hem gekregen. En ergens in Kyoto, geloof ik, had hij een zendo ook. En 2 keer in de week kwamen daar mensen om te zitten, deden Koan-studie met hem. En Yamada, die heeft voor het Westen veel betekend. Hij had onder zijn leerlingen ook veel christelijke priesters, monniken. En onder andere Mimi Marechal van de Tilteberg is bij hem geweest. Willis Jäger, Amasami. Dus er zijn nogal wat mensen vanuit het Westen die met hem gestudeerd hebben. Hij was ook heel geïnteresseerd in het christendom. Heeft ook zelfs een eigen school, de Sambo Kyodan, gesticht, die nog altijd bestaat. Volgens mij heeft hij 2 zonen die die lijn voortzetten. Die zitten 1 in Kyoto, volgens mij, en 1 in Londen. Bankier. Dus echt leken. En dat vind ik ook wel mooi, ja, dat hij eigenlijk altijd met leken gewerkt heeft.
Nou neem ik aan dat jij meer van dit soort commentaren hebt bestudeerd in de loop van de jaren. Onderscheidt hij zich op een bepaalde manier? Door wat jij nu ook vertelt, die interesse in het christelijke, lekenpraktijk. Of staat hij toch midden in de klassieke zen-traditie?
Ik vind het hele klassieke Taisho's. Af en toe noemt hij wel iets van het christendom. Maar hij staat wat mij betreft op gelijk niveau met Sekida. Two Zen Classics. Alleen Sekida beperkt zich tot een commentaar wat vooral technisch uitleg geeft over de termen. Hoewel hij ook af en toe hele goede dingen zet. Sekida die heeft zowel de Mumonkan als de Heikkan Roku. Een heel mooi commentaar vind ik wel Shibayama. Shibayama heeft een heel mooi commentaar op de Mumonkan. Maar goed, weet je, dat is ook wel mooi. Je voelt wel de gemeenschappelijkheid van iedereen.
Is het leuk om een koan eruit te pikken en eens te kijken wat hij daar dan over zegt?
Ja, laten we dat eens doen. Ik heb er eentje uitgekozen, gewoon omdat er nog een leuk verhaaltje bij zit. Een koe loopt door een getralied venster. En het verhaaltje waarom ik het kies is dit, dat onze oud-premier Dries van Acht, die is ooit eens als Europese commissaris een tijdje in Japan werkzaam geweest. En hij had veel interesse in zen in Japan. En hij heeft het gepresteerd om een shishin te gaan doen. En hij is bij een Rinzai-klooster terechtgekomen. Notabene, als ik het goed onthouden heb, voor de Rohatsu-shishin. Dat is echt een van de zwaarste shishins in december. Volgens de Japanse traditie is de Boeddha op 8 december verlicht geraakt. Nou, Dries van Acht die heeft het gepresteerd om daar 7, 8 dagen die shishin door te maken. En toen hebben ze hem ook deze koan gegeven. Maar zoals ze dat doen, ze leggen niks uit. Dus hij heeft 8 dagen in een vreselijk pijnlijke situatie van de shishin, dit is zo ontzettend afzien, heeft hij met dit gegeven gezeten en met die vraag gezeten. En toen hij terugkwam, kwam hij voor de tv en toen vertelde hij over zijn Japanse ervaring. En toen zei hij natuurlijk, ja, mijn beste, ik weet nog steeds niet waar deze koan over gaat.
Dat was zo'n shishin waar je 14 uur per dag zit.
Ja, dat is vreselijk. Maar ik vind het heel knap van hem dat hij dat gewoon gedaan heeft.
Een koe loopt door een getralied venster.
Ja, de vertaling krijg je al meteen in een probleem. Hè? Want wat staat er? Staat er wel dat het een koe is of een os en zo? Ja. Ik ben altijd gewend om een os te lezen, maar wat maakt het uit? Gozo, dat was zo'n Chinese zenmeester, die zei, dus die wordt alleen maar even geciteerd, om een voorbeeld te geven. Het is alsof een grote koe door een getralied venster loopt. Horens, kop en de vier poten zijn er al doorheen. Waarom kan de staart er niet doorheen? Ja, kijk, als hier geen uitleg bij krijgt, dan denk je, waar gaat dit over? Weet je wel, maar dus dit ligt ingebed in de zentaal en de zenverhalen. En wat er allemaal, dus waar gaat die os over? Dus je moet die venster voorstellen en dan is die kop, die is er al doorheen. De horens zijn er doorheen, de vier poten, maar die staart niet. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van, waar staat die staart voor?
Terwijl bij een koe is dat echt zo'n dun touwtje. Hè?
Ja.
Het stelt niks voor.
Met zo'n pluisje eraan. Nou, wat zullen we doen? Moeten we het hele verhaal lezen?
Misschien, er staat bij elke koan altijd een versje. Dat vond ik hier zo grappig.
Oh, dat is leuk. Ja, want Moemon, dat is de man die dat verzameld heeft, die heeft zowel een commentaartje erbij als een vers. En dat vers, dat gedicht gaat zo. Komt het erdoor, dan valt het in de sloot. Keert het om, dan is het verloren. Dit piepkleine staartje, wat een vreemd, wonderlijk ding is het toch.
Lijkt wel een haiku, hè, qua toon.
Ja, dus weet je, als je dat leest, denk je, wat hebben ze het in godsnaam over, hè? Nou, een kort commentaar van Yamada. De eerste regel, komt het erdoor, dan valt het in de sloot, betekent als je alle illusoire gedachten uit de weg geruimd en de leeg oneindige noemer ervaren hebt, is dat als een binnenvallen in de wereld van de leegte. Uit deze sloot komen is niet zo gemakkelijk. Krijg je de tweede regel. Keert het om, dan is het verloren. Betekent dat het ware leven vernietigd wordt als je van je ware natuur gescheiden wordt. En weer tot de gewone illusie van de alledaagse wereld terugkeert. Volgende regel. Dit piepkleine staartje, wat een vreemd wonderlijk ding is het toch. Wat een wonderlijk geheim is onze ware natuur. Ze is voorbij alle gedachten, alle beschrijvingen en verklaringen. De enige weg om haar waarlijk te vatten is de onmiddellijke ervaring.
Wat vind je van het commentaar?
Nou, eerlijk gezegd, ik vind het niet zo sterk. Ik zou dat zelf een beetje anders omschrijven.
Hoe dan?
Oké, een tipje van de sluier. Je kan zeggen, kijk, dat venster, ene kant, andere kant, kop en schouders, poten, zijn reeds in nirwana. Het staartje is nog in samsara. Waarom gaat dat staartje niet naar nirwana? Een benadering is, dat staartje wil niet naar nirwana. Dat staartje, dat wil in samsara blijven. En dat staartje staat eigenlijk voor dat ik beloofd heb altijd in samsara te blijven, omdat ik mij voorgenomen heb alle levende wezens, hoe ontelbaar die ook zijn, te bevrijden. Dus dat staartje, dat staat voor mijn wens om in de wereld te blijven En hier te zijn, te midden van alle troubles en verwarringen en lijden, een deelgenoot te blijven van de wereld.
De Bodhisattva-gelofte.
De Bodhisattva-gelofte. Daar staat dat staartje voor.
Zonder een leraar heb je iets aan zo'n boek als dit. Ik zit even te denken aan de niet-zen-georiënteerde boeddhisten.
Ik vrees van niet.
Daar heb je de maestro voor nodig.
Ja.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Nico Tiedeman. De Poortloze Poort is verschenen bij uitgeverij Asoka. Ter gelegenheid van de Maand van de Spiritualiteit namen we een kijkje op de Paraview-beurs, die elke week in een andere stad wordt gehouden. Hier presenteren zich allerlei spiritueel begaafden die geflankeerd door een Boeddha-beeld bezoekers de hand kunnen lezen of met hulp van kaarten meer zekerheid over belangrijke levensvraagstukken kunnen geven. Maar, zo ontdekte programmamaker Peter Meijwes in Breda, Boeddha-beeldjes alleen zijn niet voldoende om in de toekomst te kunnen kijken. Daar heb je eigenlijk ook nog engelen voor nodig.
Nou, ik werk vanuit engelenenergie, ja. Dus ik schilder en help mensen vanuit andere sferen, zeg maar. Die energie wordt vanuit de engelenwereld naar me toegebracht. En die engelen probeer ik ook op het doek te zetten en te schilderen.
Wat het voor mij betekent is dat je teruggaat naar je innerlijke kind.
Het innerlijke van de mens is belangrijker dan het buitenstukje. En als je vanuit het innerlijke stuk gaat genezen, dan help je daarmee ook je buitenkant.
Dan zie ik hier ook allemaal van die boeddhistische afbeeldingen. Hè? Boeddha-beeldjes. Hebt u ook iets met boeddhisme? Of?
Nee, ik heb niks met Boeddha.
U ook niet?
Nee.
Ik vind het een mooie verschijning, zo, maar ik heb niks met het boeddhisme of zo. Nee.
Ik zie hier ook veel engeltjes. Spreekt u dat aan?
Ja, engeltjes wel. Ja.
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 En Maria-beeldjes en zo?
Nou, ook niet zo. Maar ja?
Maar dat komt meer door mijn moeder die verzamelde Maria-beeldjes en wijwatervaartjes en dat soort dingen. Dus dat heb ik wel een beetje, ja.
Maar wat zijn die engeltjes nou voor bijzonders dan?
Nou, bij die vorige beurs waar wij geweest waren, hebben wij engelenkaartjes gekocht. Dat was eigenlijk ook onze eerste kennismaking met de engelenkaarten. En ik moet zeggen, van we hebben ze verschillende keren gebruikt en we hebben er toch echt wel heel veel steun aan gehad. En er waren toch heel veel dingen die gewoon waar waren, hè? Die uit die kaarten kwamen. En
u hebt ze mee naar huis genomen?
Ja, die kon je hier kopen.
Hoe werkt dat dan?
Als je een vraag hebt, dan kan je dat aan de kaarten stellen en die geven je een bepaald antwoord.
Ja, in principe aan de engelen. Je stelt vragen aan de engelen en die geven antwoord door middel van die kaarten.
Ja.
En u gelooft wel een beetje dat die engelen daarin gelijk hebben?
Ik geloof wel degelijk in een spirituele wereld of zo, ja. Zesde zintuig, ja.
En hebt u zelf ook een zesde zintuig?
Het zal best, maar dan zit het nog heel erg diep verstopt, denk ik. Ik heb het nog niet ontdekt in ieder geval. Dus.
Ik ook niet, nee.
Ik ben hier op de beurs mensen dingen aan het vragen voor de boeddhistische omroep. En nu zie ik dat u ook een Boeddha-beeldje hier hebt staan. Wat is de functie van het beeldje?
Het is haar beeldje. Het geeft voor mij een bepaalde sfeer. En ik voel me daar veilig in. En ja, het heeft een betekenis voor mij. Het is ook een stukje van mezelf. En niet dat ik boeddhistisch ben, absoluut niet. Want ik heb ook wat met andere geloven, maar in elk geloof haal ik weer een stukje eruit.
U zegt, het heeft iets dierbaars voor u.
Ja.
Want ik zie hier ook wel op de beurs mensen die hebben engeltjes.
Ja, engeltjes. Ja, dat wordt moeilijker. Want daar zit de andere kant van mij. Zit eentje die met engeltjes bezig is.
Okay. U hebt engelenenergie?
Sorry. Nou, ik werk vanuit engelenenergie. Ja. Dus ik schilder en help mensen vanuit andere sferen, zeg maar. Die energie wordt vanuit de engelenwereld naar me toegebracht. En die engelen probeer ik ook op het doek te zetten en te schilderen. En samen geven wij bewustzijnsweekenden. Waar we ook vanuit een bepaalde engelensfeer en ook de kracht uit jezelf halende sfeer werken. Ja. Maar we worden daarbij geïnspireerd door de andere sferen.
En een van die andere sferen, dat is dan het boeddhisme, vandaar dat Boeddha-beeld.
Ook het boeddhisme komt daarin terug. En ook de kracht halend uit jezelf. Ja.
Maar nou wil ik ook nog wel weten, wat heeft dat boeddhisme nou met paranormale dingen te maken? Want we staan hier op een paranormale beurs. En ik zie een heleboel Boeddha-beeldjes. En dan denk ik, wat heeft dat met elkaar te maken?
Dat heeft niks met paranormaal te maken. Dat geloof ik niet. Dat is mijn beleving, hoor, erin. Dit boeddhistische beeld heeft gewoon voor mij een hele dierbare functie. Ik heb hem ook van een hele dierbare vriend gehad. En om ook dichter bij jezelf te komen. En aangezien Boeddha ook dicht bij zichzelf stond. Ja, dat geeft het mij ook.
Het beeld is eigenlijk een beetje een geluksbrengertje.
Ja, een geluksbrenger. Ja, zo kan je het noemen. Ja, ja.
Mag ik u een vraag stellen? Ik zie dat u hier een Boeddha-beeld op tafel hebt staan.
Ja.
Zo'n mooi Boeddha-beeld met een fonteintje en een bal, een glazen bal die in het rond draait. Mm-hmm. Er zit een pompje in, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Dus eigenlijk mijn grote vriend. Ik ben al een aantal jaren aanwezig op beurzen. En destijds had ik zoiets van, ik moet iets om me hebben om mee te nemen, om mezelf te vertegenwoordigen. En sinds die jaren gaat hij continu met me mee, dat is mijn vriendje. En vertegenwoordigt eigenlijk alles voor mij. De rust van de Boeddha en de verbinding met het gevoel, zeg maar, in het water. En het inzicht via de bol. Dus daar zit eigenlijk voor mij de totale waarde van hetgene wat we hier doen in.
Want de symbolen, die spelen ook een rol bij uzelf.
Spelen een hele belangrijke rol voor mij, zeg maar. Dat is hetgene wat mij op het pad gebracht heeft. En dat is de overtuiging die ik probeer uit te dragen. Dus vanuit het gevoel inzicht te geven. Vanuit de verbindingen, vanuit de kosmos, via mijn eigen gevoel, maar ook via het gevoel van anderen. De mensen handvaten geven om door te kunnen met hun leven.
U hebt iets met het boeddhisme, u hebt ook een boeddha-beeldje om uw nek hangen.
Ja, nou eigenlijk zit het een beetje in het feit dat de eenvoud van de mens die vertegenwoordigt, tenminste dat is mijn interpretatie van het boeddhisme, zeg maar. En dat het fysieke gedeelte van de mens, dus het fysieke lichaam, eigenlijk maar een wagon is. Een drager van het spirituele stuk, van het zielstuk. En dat per persoon, zeg maar, uitgewerkt wordt. Dus het innerlijke van de mens is belangrijker dan het buitenstukje.
En u bent hier, zit hier als paragnost, als medium? Of?
Ja, medium paragnost. Dat is ook een beetje de etiketten die er van de buitenkant opgehangen worden. Ik zie het meer zo dat ik het talent verder uitgewerkt gekregen heb om vanuit de energie beelden, aanwijzingen, handvaten mee te krijgen waar andere mensen zich mee kunnen vereenzelvigen en die ze kunnen gebruiken om hun eigen pad, zeg maar, verder te bewandelen.
Ja. En wat voor rol speelt het boeddhisme daar nou in? Want u werpt zich een beetje op, als ik zo onbescheiden mag zeggen, als een soort met helper van de mensheid.
Ik vind dat ik mag gebruik maken van ontwikkelde talenten. Het wordt me door de kosmos ingegeven. En ik probeer de mensen eigenlijk allemaal terug te brengen naar hunzelf. En dat, ik denk dat dat een beetje de insteek ook van het boeddhisme, wat ik net zei. Dat je vanuit jezelf gaat denken als persoon, hè, als spiritueel, energetisch persoon. En ik probeer dit zo onvoorwaardelijk te doen, in die zin, dat het voor mij, ik zie het gewoon als een soortement van missie.
En met wat voor dingen komen mensen nou bij u?
Van alles. Het begint vaak met relatieproblemen, vragen over werk en fysieke klachten. Fysieke klachten zonder dat daar een aanwijsbare medische achtergrond in zit. En dan kom je terug op het stukje van dat. Doordat je, als je psychisch zeg maar heel sterk met iets bezig bent of heel sterk onderdrukt wordt of beperkt wordt, dat dat op een gegeven moment in je energetisch lichaam zijn blokkades gaat opwerpen en daardoor dat je fysieke klachten krijgt die geen aanwijsbare reden hebben. En dat soort mensen die komen dan bij je en dan probeer je met de inzichten die je krijgt de mensen daarop te wijzen. En ze daarmee te helpen, daar handvatten in te geven, daar opluchting in te geven.
We besluiten deze uitzending met een overzicht van boeddhistische evenementen die de komende week plaatsvinden. Op zondagmiddag 21 november treedt in het Tropentheater in Amsterdam een gezelschap van monniken uit Ladakh op. In de voorstelling voeren de monniken religieuze gezangen en gemaskerde dansen uit, waarin onder andere de strijd tussen goed en kwaad wordt uitgebeeld. Aan het eind van de voorstelling worden gebeden gereciteerd ter bevordering van de voorspoed en de spirituele ontwikkeling van de aanwezigen. Het concert begint om 3:00 en het Tropentheater bevindt zich aan de Linnaeusstraat 2. Voor de luisteraars van de Bos stelt het Tropentheater 2 vrijkaarten per persoon ter beschikking. Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje naar radio@boeddhistischeomroep.nl en de eerste 2 reacties worden gehonoreerd. Morgen op zondag 14 november vindt in Leiden Muziek in het Museum plaats, waarbij muzikanten uit Leiden en omgeving optreden in Leidse musea die op deze dag gratis toegankelijk zijn. Ook het Nederlands shakuhachi-genootschap Kaito geeft een concert met op het boeddhisme en de natuur geïnspireerde muziek. Dit optreden begint om 2:30 in het Museum Volkenkunde aan de Steenstraat nummer 1. Op zaterdag 20 november is er een feestelijk benefietdiner ten behoeve van Tibet bij het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam. Belangstellenden worden verzocht om voor 16 november te reserveren en op onze website vindt u hoe u dat kunt doen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Menno Bijleveld, Peter Meijwes en Jacqueline Oskamp. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Zometeen nemen onze collega's van Om het over met een uitzending getiteld Nada Yoga, het geheim van het geluid. Morgenavond om 22:30 zijn we weer op deze zender te beluisteren met een verslag van de themadag Is boeddhisme meer dan meditatie? Over boeddhisme en maatschappelijk engagement. Daarbij werd onder andere gediscussieerd over de vraag hoe je de Boeddha in Geert Wilders kunt zien. Graag tot dan. Thank you.
Thank you.